Onze hulpen en verwachtingen is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en leeft in der eeuwigheid, en die nimmer laat varen enig werk, dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede en barmhartigheid worden u rijkelijk geschonken van God, de Vader, alle genade. Door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. God heb ik lief, want die getrouwe Heere hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Wij zingen Psalm 116, de versen 1, 2 en 3. Vraag naar de Heere en zijne sterkte, naar hem die al uw heil bewerkte. Psalm 105, het derde vers. We doen met elkaar een belijdenis van ons geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald te hellen. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand Gods des Almachtige Vaders. Van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk. Gemeenschap de heiligen, vergeving der zonden, bij de opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Wij vervolgen de lezing van de Romeinenbrief. We zijn in het vijfde hoofdstuk. Vanavond beginnen wij bij vers 12. We lezen door tot het einde. Dat is ook het gedeelte wat wij vanavond gaan overdenken. Romeinen 5, vers 12 tot en met vers 21. Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood, en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welke alle gezondigd hebben. Want tot de wet was de zonde in de wereld, maar de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Maar de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe. Ook over degene die niet gezondigd hadden, in de gelijkheid de overtreding van Adam, welke een voorbeeld is desgene die komen zou. Doch niet gelijk de misdaad, alzo is ook de genadegift. Want indien door de misdaad van één velen gestorven zijn, zo is veel meer de genade Gods en de gave door de genade die er is van één mens, Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. En niet gelijk de schuld was door die ene die gezondigd heeft, alzo is de gift. Want de schuld is wel uit één misdaad tot verdoemenis, maar de genadegift is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking. Want indien door de misdaad van één de dood geheerst heeft door de ene, veel meer zullen degenen die de overvloed der genade en de gave der rechtvaardigheid ontvangen in het leven heersen door die ene, namelijk Jezus Christus. Zo dan, gelijk door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen, tot verdoemenis, alzo ook de één rechtvaardigheid komt de genade over alle mensen tot rechtvaardig maken des levens. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van die ene mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van één velen tot rechtvaardigen gesteld worden. Maar de wet is bovendien ingekomen omdat de misdaad te meer te worden. En waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest. Omdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heer. Tot zover de schriftlezing. We gaan de Heer zoeken in gebed. Majesteitelijke Heren, mogen wij uw naam ootmoedig dankzeggen dat we elkaar op deze woensdagavond in onze bijbelezing hier in de kerk weer mogen ontmoeten. Rondom uw woord. Dat is vergaderd rondom uw belofte. Daarin openbaart zich uw trouw. En uw trouw ligt zo vast in het werk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Dat Hij gezegd heeft, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En als u zegt, Heer Jezus, dat u de waarheid zijt, ongetwijfeld hebt u daarmee aangegeven dat wie op u vertrouwt zich niet bedriegt. Dat wie tot u de toevlucht neemt, niet rust op een zandgrond. U zijt volkomen betrouwbaar. En nu roept gij elk mensenkind op om in het geloof op u te rusten. En als u daartoe oproept, is dat omdat u beloofd hebt zelf het geloof te werken. Wat een wonder is dat. En uw Heilige Geest, u zijt gekomen, gezonden door de Vader en door de Zoon. Uitgaande van de Vader en van de Zoon, om in zondaars hart Christus te verheerlijken. En hoe meer de heerlijkheid van u, o Christus, gaat uitstralen, des te meer gaat onze onwaardigheid weg, volkomen bedekt door uw genoegdoening. Heere, laat dat verkondigd worden. Laat dat ook geloofd mogen worden. En laat dat het geheim is van ons aller leven zijn. Niets uit ons. Alles uit hem. Heere, zo heimelijk zijn we toch nog bezig iets van onszelf te verwachten. En dan zeggen we, ja, maar dan moet tot dit. En ja, maar dan moet toch zus. En ja, maar... En zo zijn we bezig het bij onszelf te zoeken. Wat u van ons vraagt, Heere, is geloof. Het geloof dat niet in zichzelf rust. Dat geen waardigheid en geen verdiensten kent. Maar het geloof dat leert leven uit u. Dat ons levensschip afvaren over de zee van vrije genade. En de wind van de geest leert ons varen uit Christus alleen. Dat straks als het einde komt, ons levensschip zal aanmeren aan de kusten van het eeuwige Immanuelsland. Waar u zult zijn alles en in alle. Heer, onze ogen zijn op u. Gelijk een knecht ziet op de hand zijn heren, om noodruf te begeren. En het oog der maagd is op haar vrouw geslagen om hulp of gunst te vragen. Zo zijn onze ogen op u de heren. Waarom zouden we op onszelf letten? Heren, dan raken we vast. Dan raken we beklemd. Dan komt de mens niet uit. Wanneer we iets bij onszelf zoeken, want er is alleen de dood. Maar onze ogen zijn op u. Totdat gij ons genadig zijt. Genade alleen. Heer. U brengt ons weer samen rondom dat evangelie. Help ons bij het luisteren. Velen van ons hebben vandaag gewerkt en dan vanavond zo, en dan gaan we zitten en Dan gaan we ook weer naar een moeilijk gedeelte luisteren. Help ons, Heere. En neem ons gevangen in de netten van uw woord. Want dat wij zittend aan uw voeten uw woorden mogen opeten en opdrinken. Help ons ook bij het luisteren. Help ons ook bij het verkondigen van uw woord. En samen met elkaar zijn we van u afhankelijk. Waai met de wind van de Heilige Geest. Hoor ons, Heere. Wees hier in de kerk, wees thuis ook waar mee geluisterd wordt. Op vele plaatsen luistert men mee. Wees ook daar, Heere. En heilig uw woord in de harten. Opdat we dat mogen verstaan. Ik in de dood. En het leven in Christus. Hier in beginsel. En het doet ons hopen op het eeuwige, onvergankelijke leven. Ik geloof de vergeving der zonden. Ik geloof eeuwig leven. Heren, wij bidden u, gebruik de prediking om het geloof te werken en te sterken uit genade. En laten we dan ons gebed besluiten met onze schuldbelijdenis. En in ieder zeggen, ik heb gezondigd. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. Daarom ben ik, o Heer, uw gramschap, dubbelwaardig. Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Amen. We willen gaan zingen uit Psalm 51. We gaan onze gaven geven voor de dienst des Heren, voor de diakonie, voor de kerk, hartelijk in uw liefde aanbevolen. Wij zingen van Psalm 51, vers 1, gena, o God, gena, hoor mijn gebed. De derde, het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. 1 en 3 van Psalm 51. Thank you. een bekend gedeelte. Tegelijk een heel moeilijk gedeelte. Misschien hebben we dat vaak aan tafel gelezen en dan denk je, voor je naar bed gaat, ik moet het nog lezen, want ik heb het eigenlijk aan tafel niet begrepen. En dan lees je het nog een keer en zeg je, begrijp ik nou eigenlijk wel wat er staat? Zo op het eerste oog zijn het vaak van die ingewikkelde zinnen en diepzinnig. Nou, vanavond is dit schriftgedeelte aan de beurt om te overdenken. En gemeente, het is zo'n schitterend gedeelte. Als ik het nou mag samenvatten, dan zou ik dit als thema boven de preek willen zeggen. De dode adem en het leven in Christus. Daar gaat het over. En straks zal ik er dieper op teruggaan, maar weet je wat zo mooi is? Paulus gaat terug in de geschiedenis, put, dan komt hij bij Mozes. Nee. Hij gaat verder dan Mozes, komt hij Adam, nee. Hij gaat terug, dan kun je echt niet verder terug. Adam. En daar begint hij. En dan gaat hij van Adam, nee, niet naar Abraham toe. Hoe dierbaar dat ook zou zijn, maar dat is een heel andere gedachte. Hij gaat ook niet naar Mozes toe, hij noemt straks de wet wel, dat ziet u wel. Maar van Adam gaat hij naar Christus toe. En zoals we allemaal in Adam gestorven zijn, zo ligt het leven voor allen die geloven in Christus. Nou, daar gaat het vanavond over. Eenvoudig of niet, vriend? Nou ja, eenvoudig, het is eenvoudig. Heel klaar. Maar als wij nou vanavond ons laten leiden door de schrift, niet door allerlei menselijke gedachten alsjeblieft, maar als we ons laten leiden door de schrift, dan kom je bij Adam en weet je wat dat betekent? Put, dan valt alles van mij weg. Wat heb je nou nog aan God aan te bieden? Wat heeft een Adamskind God aan te bieden? Maar nog een top, hè? Als je het onheimelijk wat in jezelf zoekt. En dan tegelijk bij Christus en dan ontvang je alles. Nou, daar gaan we over nadenken. De dood door Adam en het leven door Christus. Ik heb drie gedachten. De eerste gedachte, allemaal zijn we Adamskinderen. Dat is de eerste. Dat vind je in de versen 12 tot en met 14. Allemaal zijn we Adamskinderen. Ten tweede, dan gaan we zien Adam en Christus. Dat is vanaf vers 15 tot en met vers 19. En dan de paar laatste versen, wet en genade. Er komt toch even de wet naar voren, en er tegenover de genade. Dus de dode Adam en het leven door Christus, drie gedachten, allemaal zijn we Adamskinderen. Ten tweede Adam en Christus, ten derde wet en genade. Als we nog even kijken naar het voorgaande, het 11e vers, daar staat centraal in dat 11e vers, door onze Heere Jezus Christus. Spreken gemeente is altijd de schrift doorzien tot op Christus. Dat is zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament. Ja. Dan zijn beide testamenten één, maar je moet zo de schrift lezen dat je hem leest tot op Jezus Christus. En in het 11e vers heeft hij twee zaken genoemd die je door Jezus Christus kunt verkrijgen. Het eerste, roemen in God. En niet alleen dit, maar wij roemen in God door onze Jezus Christus. Dus als je uit Christus leeft, ga je in God roemen. En het tweede, we hebben door Christus de verzoening gekregen. Mooi, hè? Dus roemen in God. Misschien zijn we dat een beetje verleerd. Of misschien doen we dat helemaal niet. Maar wie Christus kent in zijn leven, gaat in God roemen. En als u hebt bij de voorgaande preek uit het 5e hoofdstuk gehoord, dan weet u dat hij daar twee kanten heeft uitgelegd, dat roemen in God. Een christen leeft door de hoop van de heerlijkheid Gods, heeft in het 2e vers gezegd. Een christen heeft hoop, heeft verwachting. Straks komt de heerlijkheid Gods. En mag je eeuwig delen in de heerlijkheid Gods.
Dat is eeuwig thuis, eeuwig in Gods gemeenschap en in hem roemen. Maar ja, dat is iets wat komt. En in dit leven ook roemen in de Heer. Dit leven is vol verdrukking, strijd, moeite, ellende, aanvechting. En wat gaat een christen leren in de verdrukking? Roemen erin, roemen. Roemen in God. Waarom? Omdat de liefde Gods in het hart is uitgestort. En als je leeft uit de liefde Gods, nou, dan kun je de verdrukking aan. Dat is roemen, roemen in God. Dus roemen in God met die verrekijken. Straks de eeuwige heerlijkheid. En nu in alle strijd en aanvechting, in verdrukken, ook roemen. En hoe hou je het in verdrukken overeind? Hoe hou je het vol? Omdat de liefde Gods in het hart leeft. En dan kun je de zwaarste weg aan. Dat is het eerste. Roemen in God. Maar leven uit Christus betekent ook, wat heb je nou in Christus gekregen? De verzoening. De verzoening. En u herinnert zich, dat heeft Paulus zo prachtig mooi geschreven. Waar is die verzoening tot stand gebracht? Op Golgotha. Of ergens anders. Of vriend, moet het toch overgedaan worden? Nou zeg maar. De verzoening is toch tot stand gebracht op Golgotha, of niet? Heeft Christus uitgeroepen, het is volbracht, maar. Als je zo pastoraal werk doet, dat is ook heel mooi. Altijd stuit je weer bij de mensen op die jammer. De verzoening is tot stand gebracht op Golgotha. Volkomen. En weet je waar het er eigenlijk om gaat in het leven? Om door het geloof die verzoening te leven. Dat maakt nou de strijd van het leven uit. Ik heb wel eens meegezegd, Maarten Luther zegt, wie het gelooft, die heeft het. Maar gelijk zegt, het geloof is een onrustig ding. Dat is altijd in de strijd. In de aanvechting. Maar wie het gelooft, die heeft het. Dat leven uit die verzoening. Met God verzoend. Door het bloed van Christus. Wat geschied is volkomen op Golgotha. Voor eens en voor altijd. Als Paulus dat nou zo schrijft, dan doet hij dat, u weet dat, aan de gemeente te Rome. En die gemeente bestaat voornamelijk uit christenen uit de heidenen. O jawel, daar in Rome, daar heb je machtige synagogen, wonen een heleboel Joden, die hebben een hele oude geschiedenis. Maar er zijn ook christenen, hoofdzakelijk uit de heidenen. Ja, moet je luisteren, Paulus. Wij hebben de verzoening verkregen, wij. Wij ook. Wij als heidenen. Maar ja, als je nou aan het Joodse volk denkt, aan de Joden. Ja, die hebben onder hen altijd de eeuwen door de dienst der verzoening gehad. Denk maar aan de reis door de woestijn, toen stond dat de tabernakel. Met die priesterlijke dienst en al die offers, dat was de dienst der verzoening. Maar binnen dat Joodse volk. En later, toen het eenmaal in het land Kanaan woonde, had men in Jeruzalem de tempel. Met ook de dienst der verzoening. En nu is hier Jezus, die borg en middelaar, op Golgotha gestorven. En heeft hij de verzoening tot stand gebracht. Maar Paulus, is dat nou niet alleen voor de Joden? Want als je nou naar de geschiedenis kijkt, wij als heidenen staan daar buiten. Die tabernakeldienst met de verzoening binnen het Joodse volk. Die tempeldienst in Jeruzalem, maar binnen dat Joodse volk. En Jezus is gestorven binnen dat Joodse volk in Jeruzalem. En hij heeft de dienst der verzoening vervuld. Maar Paulus, dan kun je wel zeggen, wij gerechtvaardigd. En wij hebben de kus de verzoening. Maar is dat niet eigenlijk alleen voor de Joden? Is dat ook voor de heidenen? Mogen ook heidenen door het geloof leven uit dat werk wat hier Jezus gedaan heeft op Golgotha, daar bij Jeruzalem onder het Joodse volk? Dat is de vraag. Daar gaat Paulus in dit gedeelte. Daarom. Wij hebben de verzoening gekregen. Ook gelovigen uit de heidenen. Dan gaat hij naderen. Daarom. En om nou duidelijk te maken dat niet alleen Joden uit de verzoening kunnen leven, maar ook degenen die uit de heidenen tot geloof en bekering komen, zegt hij, moet je luisteren. Laten we nou eens teruggaan tot het begin. Dan gaan we terug, dan gaan Mozes voorbij. Mozes, en dan denk ik aan wat er gebeurd is bij de Sinai, waar de wet is gegeven, waar het verbond is gesloten. We gaan nog verder terug dan Abraham. Laten we nou naar het begin teruggaan. Naar de vader van alle mensen. Waaruit uiteindelijk de heidenen zijn voortgekomen, maar ook de Joden. Laten we nou eens teruggaan naar de stamvader van alle mensen. En dan gaan we eens kijken wat nu voor alle mensen geldt. Niemand uitgezonderd. Voor Jozef daarom. Hij gaat het verklaren. Hij heeft dus op het oog die vraag van heidenchristenen, geldt die verzoening ook voor ons? Want is toch die Jezus voor het Joodse volk? Daarom. En dan neemt Paulus ons mee naar het begin van de mensengeschiedenis, naar het begin van de Bijbel. Daarom gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is. Daar ga ik nou nu verder op in, want dat lust me eigenlijk niet zo. Maar u weet vandaag de dag met heel die moderne evolutietheorie. Ja, met velen geloven niet in die ene mens, Adam was het begin. Nou, Paulus geloofde er wel in. Ja, en dan voel ik mij in goed gezelschap, vind je niet? Ja. U gelooft toch ook dat God de hemel en aarde in 6 dagen geschapen heeft? Niet, geloof je dat niet meer? En dat Heere daar toen hij dat paradijs had geschapen, die ene mens erin zette, Adam en Eva. Daar is het begonnen. En uit dat ene echtpaar is heel de mensheid voortgekomen. Dus verder kun je eigenlijk niet terug. Daarachter kun je niet meer terug. En wat is nou te zeggen? Dat is aangrijpend. Door die ene mens is er wat in de wereld gekomen. Ja. Is er een macht die wereld ingetreden? Ik hoef u dat vanavond niet uitgebreid en het vroeger te preken, dat weet u. Genesis 3. God had de mens geschapen, Adam, Eva. En hoe waren ze geschapen? Goed en naar Gods evenbeeld. Maar zoals Augustinus dat zegt, nog kunnende vallen en nog kunnende sterven. En wat God belooft, het eeuwige echte leven. Zodat ze nooit meer zouden kunnen zonderen en nooit meer zouden kunnen vallen. Nou, zo heeft God ze geschapen. Zo vertelt Augustinus dat. Volkomen terecht, denk ik. Goed geschapen zonder zonde. Maar het zou nog kunnen zijn dat ze gingen zondigen, dat ze gingen vallen en dat ze sterven. En God had het leven beloofd, die boom des levens. Hij beloofde het eeuwige leven. Dat leven in volle gemeenschap met God, waaruit ze nooit meer uit zouden kunnen vallen. Maar de Heer vraagt wel gehoorzaamheid. En daarom had God dat ene gebod erbij gegeven. Die boom der kennis des goeds en des kwaad niet van eet. Toch niet te veel gevraagd? Een gebod van gehoorzaamheid? Een gebod als een test, als een proef op de som? Dat Adam en Eva in vrije wil volmaakt de Heere gehoorzamen? En als je zo mij dient en vreest? Ja, maar als je nou mijn gebod overtreedt. U weet dat aangrijpende, gij zult de dood sterven. Ja. En zo kon Adam als ware kiezen of het leven of de dood. En hij was richting het leven gezet, richting God. Maar ja, die boom weet u niet. Die boom der kennis des goeds en des kwaads, als ik daarvan eet, als ik Gods gebod overtreed, de dood. En dan de dood in zijn volle omvang. De dood als volle vervreemding van God, eeuwig buiten God. En u weet het, gemeente. Hij heeft gegeten. Hij heeft Gods gebod overtreden. Adam en Eva samen. Calvijn zegt zo terecht, je moet Adam en Eva zien als een eenheid. Uit beide is de mensheid voortgekomen. Beide hebben ze gegeten. Beide ongehoorzaam geweest. Beide gevallen. Daar is dat ontzaglijke gebeurd. Als waar is daar de sluis opengezet. En zijn de wateren van de zonde over de wereld heen gevloed. Door de zonde van die ene Adam is de zonde in de wereld ingekomen. Als ware is daar die macht van de zonde in Gods heerlijke schepping binnengetreden. En binnengedrongen. Hoogst aangrijpend. Gemeente, hier staat in het Grieks een woord voor zonde. Dat betekent letterlijk doelmissen. Ik heb er vorige week zonde, vorige zondag ook over gepreekt uit het Oude Testament, de doelmissen. We kwamen dat in Ezechiël tegen. Wat betekent zonde dan doelmissen? We zijn geschapen om het leven te ontvangen. En als je gaat zondigen, mis je dat doel. En gaat je leven richting de eeuwige dood. Nou, die zonde is als een macht, als een wurgende macht, de wereld ingetreden. Door die ene zonde van Adam. Ja. En die zonde heeft wat meegenomen. Want niet alleen die zonde schreef het vanavond met een hoofdletter. De zonde als een macht. Als een wurgende macht die de mens in zijn greep heeft. Waaruit de mens die zich niet kan ontworstelen. Zo. En door die zonde. De dood schrijft het ook vanavond weer met een hoofdletter. En zo ligt de mensheid sinds Adam in de greep van de zonde en van de dood. En de dood is een volle omvang. Hoor je weinig over spreken, de dood is een volle omvang. Ja. Kijk, we worden in ons aardse leven allemaal geconfronteerd met ziektes. En een ziekte is aangrijpend hoor. Vooral als de dood erop volgt. Maar gemeente, dat is maar een klein stukje van de dood. Wat denken we weinig na wat erachter ligt. Die volle dood. Die dood die is al ingetreden doordat we door de zonde van God vervreemd zijn. Buiten God leven. En straks de eeuwige dood. Eeuwig buiten God. In de eeuwige duisternis. En door die ene mens Adam, wat daar gebeurd is in Genesis 3, zijn die twee machten de wereld binnengekomen. Met geweldige stappen treedt de zonde de wereld en u sleept de dood mee. En staat er, u weet het, de dood is de loon uitbetalen op de zonde. Ja. Als je een klein beetje onze maatschappij kent, zegt men, ach ja, de dood hoort erbij. Hè? Ja, de dood hoort erbij. Je moet er maar mee leren leven, dat de dood, maar de dood hoort niet bij het leven. De dood staat haaks op het leven. En de dood is binnengetreden als loonuitbetaling op de zonde. En zegt, hier Paulus, alzo de dood is tot alle mensen doorgegaan. Die dood is bij Adam niet gestopt. Maar die dood is tot alle mensen, iedereen, niemand uit. Waarom? In welke ze allemaal gezondigd hebben. Ja. Maar niet zo'n makkelijk stukje in welke ze alle gezondigd hebben. Er zoveel over te zeggen zijn, daar moet je veel over nadenken. Maar laat ik het heel eenvoudig zo mogen zeggen. In welke gezondigd hebben betekent twee dingen. In de eerste plaats omdat ze zelf gezondigd hebben. We zijn zelf voor onze eigen zonde totaal verantwoordelijk. En omdat ik zelf gezondigd heb, heb ik de dood verdiend. Dat is het eerste wat Paulus wil zeggen. Houd even vast. Zo. Ook zo'n klein kind, ook zo'n klein kind. Wat misschien net een kwartiertje geleefd heeft. Waarom? Zo'n klein kind is geboren met een zondige natuur. En elk mens komt met een zondige natuur in de wereld en daarom sta ik schuldig voor God. En daarom word ik vanwege mijn eigen zonde, sterf ik. Maar tegelijk ligt daar de verbinding met Adam. In die Adam zijn we begrepen.
En door die zonde van Adam worden we allemaal geboren met een zondige natuur. Met een verdorven natuur. Noem dat de erfzonde. Alsjeblieft, alsjeblieft mensen, houd die twee dingen in het oog. Niet het één, alleen alle twee. Ik sterf omdat ik zelf gezondigd heb vanwege mijn eigen zonde. En vanwege mijn eigen zondige natuur. En hoe kom ik aan die zondige natuur? Daar ben ik mee geboren. Zo kom ik in de wereld. En dat is een erfenis die wij de paradijs meenemen door die verbinding met Adam. In welke alle gezondigd hebben. Dus onze totale eigen van, ik kan Adam niet de schuld geven. Ik kom zelf in de wereld met een zondige natuur. En vanuit die zondige natuur doe ik zonde, sta ik schuldig voor God. Waarom de rest dat zo benadrukt, dit lees je heerlijk bij mannen als Calvin. Zo legt Calvin het volkomen terecht uit. Ja. En laten we alsjeblieft de schuld bij Adam niet leggen. Het ligt bij mezelf. Maar hoe kom ik aan die zondige natuur? U weet wat er staat in Job 14. Wie kan een reine geven uit een onreine? Niet één. Psalm 51. Als David wakker geschud is en hij ziet zijn zonde die hij met Bathseba gedaan heeft en de moord op Urias. Ach heren, het is dit kwaad niet alleen. Ik ben in zonde ontvangen en ongerechtigheid geboren. We komen allemaal met een bedorven zondige natuur in de wereld. En waar komt dat vandaan? Door die verbinding met Adam. In welke? Nou, wat is nou de conclusie? We zijn allemaal Adamskinderen. Allemaal kinderen des toorns. En kinderen des doods. Een Jood, een heiden. Een dominee, een ouderling. Een kind van een halve seconde. Een kind van 12 jaar. Een grijsheid van 80. Niemand uitgezonderd. Hier staan we vanavond. Allemaal Adamskinderen. In de greep van de zonde. In de greep van de dood. Vriend, wat moet je nou van jezelf verwachten? Niks. En het grijpt Paulus zo aan. Is het al opgevallen dat hij zijn zin niet eens afmaakt? Hij maakt zijn zin niet eens af. Als je het goed leest, is het een onafgemaakte zin. Je zou eigen achter kunnen zeggen, puntje, 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 puntje. Zo grijpt het hem aan. Allen gezondigd. Mijn eigen schuld. Maar dat komt omdat ik in Adam begrepen ben. Daarom de dood. Ja, maar wacht nou eens even. Als je nou die tijd neemt van Adam tot aan Mozes die de wet krijgt. Was er toen ook zonde in die tijd? Want de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. We denken natuurlijk bij de wet aan de wet van de 10 geboden. En toegerekend... Dan moet je weer terugkeren naar wat er eigenlijk staat in de grondtekst. Dat woord letterlijk betekent, je krijgt de rekening aangeboden. Er wordt op je rekening gezet. Weet je wat betekent, gemeente? De wet laat mij zien wat de zonde is. Juist die wet van de 10 geboden. En als je die wet van de 10 geboden goed bekijkt, die laat mij zien wat zonde is. En eigenlijk door die wet van de 10 geboden wordt mij de rekening overhandigd. Kijk eens, dat is nou zonde en zo is jouw leven zondig. Straks er meer over. Ja, die wet van Mozes, die kwam pas bij Mozes. En die tijd daarvoor dan? Toen hadden ze die wet nog niet. Want die 10 geboden was er toen nog niet. Ja, maar toch hebben ze gezondigd. Toch was daar die zonde. Ondanks dat ze de wet hadden. Die hadden ze niet. Maar toch was er zonde. Want elk mens, ook die tussen Adam en Mozes geboren, zijn allemaal geboren met een zondige natuur. Want ze zijn in Adam begrepen. Ook al was de wet niet, waardoor ze precies konden zien welke zonden ze hebben gedaan. Ze waren allemaal zondig. Maar ze zijn allemaal Adamskinderen. Toch wel een grijpend, vind je niet?
Ja, hij zegt in het 14e vers, de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe. Hij heeft nog even over die tijd. Die tijd tussen Adam en Mozes was de wet er nog niet van de 10 geboden. Ja, toch was er zonde. Waarom? Want de dood heerste daar. En waar de dood heerst, daar is zonde. Want de dood is de loonuitbetaling om de zonde. En die mensen, ook over degenen die niet gezondigd hadden, in de gelijkheid overtreden van Adam. Ja, je kunt niet zeggen dat wij precies op dezelfde manier als Adam gezondigd hebben. Dat was heel uniek. Adam was goed geschapen. Adam was geschapen met een vrije wil om vrijwillig de Heere te dienen. Adam heeft dat proefgebod gekregen. Adam, als je van die boom eet, zult gij de dood zijn. Hij heeft overtreden, is er dwars tegen ingegaan. Ja, zo hebben wij dat niet gedaan. Niet in de gelijkheid precies zoals Adam dat gedaan heeft. Maar wij zijn wel met de verdorven natuur geboren. Wij zijn wel in Adam begrepen. En daarom, elk mensenkind die geboren wordt, is een Adamskind die ligt in de greep van de zonde en van de dood. Ook al is de wet er niet. Ook al zeg ik, ja maar, wij hebben dat proefgebod van Adam niet, dat had Adam. Ja maar, allemaal waar, zegt Paulus. Allemaal waar. Maar vanaf Adam heerst de dood en heerst de zonde. En dan vat hij dat samen met welke is een voorbeeld van degene die komen zou. Ga ik op twee manieren uitleggen. Twee manieren. In de eerste plaats leg ik dat zo uit. Ik doe dat op grond van de grondtekst. U weet, we preken uit de grondtekst. Hij is een voorbeeld van de toekomst. Paulus is een voorbeeld van wat komen zal. Van de toekomst. Zo leg ik het eerst uit. En ik heb reden zoals, om het zo uit te leggen, want dat is precies op de grondtekst. Straks de andere uitleg, eerst dit. Houd het even vast. Wat betekent, sinds de zondeval van Adam, is de toekomst voor elk mens bepaald. En wat is die toekomst? In de greep van de zonde en in de greep van de dood. Adam een voorbeeld van de toekomst. Van alle mensen die geboren worden. Nou, dat is de eerste gedachte. Toch wel aangrijpend. Dus vanavond neemt Paulus ons mee. Of je een Jood bent of heiden. Wie je dan ook bent. In welke tijd je ook geleefd hebt of leven zal. Ons alle leven. En niemand valt er buiten. Wordt bepaald door Adam. En hij bepaalt volkomen de toekomst. Dat betekent dat sinds Adam ligt heel de wereld in de greep van de dood en de zonde. Wij zijn Adams kinderen. Heb u de amen op gezegd of niet? Ja, ik heb u wel eens meer gezegd, als ik een kind doop, dan gaan we dat doopformulier lezen. Dat doopformulier, gemeente, is een juweeltje. Maar je moet wel verstaan. Zo schitterend. Maar het begint wel met zware tonen. Wij en onze kinderen. Kinderen des doods. Zijn de zwaarste tonen die je ooit kunt uitspreken. Eerste gedachte, daar begint vanavond Paulus mee. Hij zegt, wie je dan ook bent, Jood of heiden, besef. In Adam, in de greep van de dood, in de greep van de zonde. En Adam heeft volkomen de verdere toekomst van de wereld bepaald. Een voorbeeld van de toekomst. Dat is de eerste. Nou vraag ik u één ding vanavond. Zeg u daar nu amen op. Dan leven al je wapens in. Hoef ik nooit meer wat bij mezelf te zoeken om God te kunnen aanbieden. Hoef ik nooit meer mijn leven af te speuren of ik nog een aangename gestold heb. Daar zijn we wat mee bezig. We zijn verkeerd bezig, want we zijn bezig iets in onszelf te zoeken. En lieve gemeente, je vindt het er niet. We zijn Adamskinderen. Volkomen in de greep van de dood. Volkomen in de greep van de zonde. En dan zeg ik toch vanavond, hoe aangrijpend ook is. Amen, zegt mijn ziel erop. Dank u wel, Heere, hoef ik nooit meer wat in mezelf te zoeken. Hoef ik nooit meer wat uw hand te bieden. En dan komt het tweede. Luister. Het slot van vers 14. Een voorbeeld als gene die komen zou. Ik heb gezegd, ik zou dat op twee manieren uitleggen. En u doet dat op grond van de grondtest. Hij is een voorbeeld van de toekomst. Heb ik eerst uitgelegd. Nu kun je het ook zo vertalen. Een voorbeeld, een type van hem die komen zal. En in wat voor zin? In Adam de dood. Volkomen de dood. Maar in Christus het leven. Volkomen het leven. Ik zeg dat er even bij. Paulus doet dat hier niet. Maar we hebben de alle eeuwen die achter ons liggen, hebben erover na mogen denken. In Adam het werkverbond. En in dat werkverbond in Adam zijn we allemaal begrepen. Gevallen. De dood. Maar in Christus. Als de borg en middelaar van het genadebond. Daar ligt het leven. En als u mij nou vanavond vraagt, dominee. Waar speelt zich het geestelijke leven af? Tussen deze twee polen. Meer en meer verstaan. In adem verloren. Gestorven. De dood. En des te meer wordt Christus dierbaar noodzakelijk. In hem het leven. En wat Paulus nu gaat doen. Hij gaat het tegenover elkaar zetten. Adam aan de ene kant. Christus aan de andere kant. Hij laat zien welke verschrikkelijke gevolgen. Die val van Adam heeft. Maar. Hij laat niet alleen zien welke heerlijke gevolgen het werk van Christus heeft. Maar wat hij gaat zeggen. De dood in Adam. Ja, ja, dat is waar. Maar de genade in Christus is veel meer overvloedig. Nou, dat gaat hij zeggen. Zullen we eens meenemen vanavond? We worden aan de ene kant hardhandig met onze beentjes op de grond gezet. In Adam, in de greep van de zonde, de dood. Maar als je ons dan meeneemt naar Christus. Ja, luister, zegt hij. Meer overvloedig. Het spat als ware over de beker heen. Is de genade Gods in Christus. Ja. In Adam is de zonde en de dood in de wereld gekomen. Maar in Christus de genade. In Christus de genade gift. In Christus het heil. En die genade, dat heil in Christus, is veel rijker, veel heerlijker, veel overvloediger dan de dood in Adam. Vind je die schitterend, vriend? Ja. Dan moet je even een klein beetje met me meelezen, hoor. Maar het is de moeite waard om het te doen. Hij zegt er in vers 15. Doch niet gelijk de misdaad. Zo is ook de genade. Daar heb je het al. U begrijpt dat de misdaad, dat is de zonde van Adam. Adam die gevallen is. En waardoor de dood in de wereld gekomen is. De genade geeft. Dat is Gods genade in Christus. Hij zegt, eigenlijk zijn ze niet met elkaar te vergelijken. Nee. Eigenlijk zijn ze niet met elkaar te vergelijken. Niet gelijk de misdaad, zo is de genade geeft. Hij zegt, die misdaad van Adam is dan verschrikkelijk. Maar gemeente van Rome, gemeente van Kamersweer, die genade geeft is veel rijker, veel heerlijker. Eigenlijk is het niet met elkaar te vergelijken. Hij zegt het ook in vers 16, moest kijken. En niet gelijk, door die ene die gezondigd heeft, is de gift. Dus aan de ene kant heb je Adam die gezondigd heeft. Maar aan de andere kant de gift. Dat is weer de genade gift in Gods in Christus. Die is veel rijker. Je kunt eigenlijk niet met elkaar vergelijken. Hij zou moeten luisteren. Als ik hier nou de dood zet. Het leven is veel heerlijker. Veel overvloediger. Mooi. Dan gaan we nog even naar vers 15 kijken. Wat is er nou met die ene misdaad van Adam gekomen? Want indien door de misdaad van één. Vele gestorven zijn. Aangrijpend, hè. Door die misdaad, hier gebruikt het woord misdaad. Dat is een ander woord dan zonde. Zonde heb ik u uitgelegd, dat was het doel missen.
Misdaad wil veel meer zeggen, hij is gevallen. Hij is van God afgevallen. Hij is uit het leven weggevallen. Een misdaad, een overtreding, een misgreep. En door die misdaad van die ene Adam, vele gestorven, wil zeggen alle mensen. Alle mensen sterven. Alle mensen liggen in de greep van de dood. Vers 16. Want de schuld is wel uit één tot verdoemenis. Dus Adam is veroordeeld. En door dat oordeel dat over Adam gekomen is met de zonde, ligt nou de eeuwige veroordeling op alle mensen. Toch wel verschrikkelijk, hè? Dat die zonde van Adam is toch wel verschrikkelijk. Door die ene misdaad van Adam, alle mensen gestorven, alle onder die veroordeling. Toch aangrijpend. Vers 17. Want indien door de misdaad van één de dood geheerst heeft door die ene. Dat is aan de ene kant. Dat is dat zwarte van Adam. Door die zonde van Adam, alle onder de veroordeling, alle gestorven, alle in de greep van de dood, aangrijpend. Maar daar tegenover Christus. We krijgen weer naar vers 15. Zo staat er, is veel meer, heb je het, zie je wel? Veel meer, veel overvloed, veel rijker. De genade Gods en de gave door de genade. Die er is van één mens, Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. Het is alsof Paulus er niet over uitgedacht en uitgeschreven raakt. Jawel, aan de ene kant dat verschrikkelijke Adam die dood, die veroordeling, die eeuwige veroordeling, die eeuwige dood, verschrikkelijk. Maar niet alleen is door Adam de zonde de wereld binnengekomen en de dood, maar weet waar God voor gezorgd heeft? Door God is de genade in de wereld gekomen en de gaven door de genade. Gods genade is in de wereld gekomen. Hoor je vanavond? Genade. Hoor je het? Moet ik het nog een keer zeggen? Genade sluit alle verdiensten van ons uit. Genade sluit alle werken uit. Genade is in de wereld gekomen. Genade is Gods gunst. Zijn vrije gunst die eeuwig en bewoog. En is veel overvloediger dan de dood in Adam. En wat vloeit voort uit die genade? De gaven door de genade. Wat zijn die gaven? Dat is alles wat je in Christus vindt. Dat is het heil. Dat is de vergeving. Dat is het eeuwige leven. Dat is de vrijspraak. In Christus. Die zijn in de wereld gekomen. Vind je het indrukwekkend, vriend? En daar ben ik niet om gevraagd, hoor. Ik heb zelf de wissel in Adam omgegooid. En ik heb met Adam, heb ik zelf tegen God gekozen. Nou, daar liggen we nu. En Adam was net gevallen. En daar kwam in de wereld Gods genade. En de gaven door de genade. Want de Heere zocht Adam, of Adam, waar ben je? En ik kwam met zijn belofte van het vrouwenzaad. De gaven door de genade. Gaven, het wordt je om niet geschonken. Dat is al het heil. Door die ene mens, Jezus Christus. Die ene mens, Jezus Christus, die ook Gods zoon is. Die wel de dood in moest. Wel de vloek in moest. En wel betaald heeft op Golgotha. Maar door die ene mens, overvloedig, genade. Gemeente, ik leef van genade. Het is pure genade. Om niet. En nu zijn we allemaal in Adam begrepen. En we zijn allemaal in Adam zondig. Niemand uitgezonderd. En nu komt God tot Adams kinderen als een God van genade. Met de gave
van de genade. Die gave, zijn charisma, dat is het heil, de zaligheid in Christus Jezus. En die Christus wordt nou gepreekt aan Adams kinderen. Opdat ze de toevlucht zouden nemen tot die Christus. En als je aan de voeten van die Christus komt, dan krijg je de gave. Het wordt je om niet geschonken. Uit Gods genade. Door u alleen. Weet je wat dat betekent? Mijn onwaardigheid houdt me er niet buiten. Want God kijkt dwars door je onwaardigheid in. En ik hoef ook niet waardig te zijn, want dat telt niet mee. Mijn waardigheid telt niet mee. Het is genade en een gave van de genade door Christus Jezus. Hij zegt dat ook in vers 16. Kijk maar, want de schuld is wel uit één misdaad tot verdoemenis. Maar de genadegift is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking. Ja, die ene misdaad van Adam, die ene misdaad, heeft ons allemaal in de dood gebracht. Maar ja, ik ben geboren als een zondig mensenkind. Ik ben nou 67 jaar, ik heb heel wat misdaden begaan. Heb jij er ook niet een heleboel begaan? Dit is niet alleen die ene zonde in Adam. Oh, gemeente, elke dag doen we weer zonde. En al die misdaden, die vele, kunnen nou vergeven worden, kunnen kwijtgescholden worden door die ene mens, Christus Jezus. Ja, de schuld is uit één misdaad tot verdoemenis. Maar de genadegift is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking. Die is de genadegift door Jezus Christus. Uit Gods genade gegeven. En dan kom je nou met al je zonden. Dan vind je in hem de rechtvaardiging, de vrijspraak, de schuldvergeving. Vind je het indrukwekkend? Ja, 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 zeggen wij dan. En we denken dat we daar heel vroom mee zijn. Ik heb te veel zonde. Voor mij. En dan denken we dat we heel vroom zijn ook. Dat vinden we zulke vrome opmerkingen. Maar lieve mensen, we hebben nog nooit iets van Gods genade begrepen. Nooit iets. Oh jawel, jawel, jawel. Ik weet het wel. Dat zeggen ze van binnen ook. Terecht, man, je hebt veel te veel zonde. Tuurlijk zeggen ze dat hier van binnen. Tuurlijk. Jij hebt zoveel zonde. En als je op de veelheid van de zonde ziet, kan het ook niet. Is het ook om. Maar luister nou. Door die ene zonde van Adam zijn we de dood gekomen. En dan met al mijn vele zonden, dan heb ik er nog zoveel. Als je de toevlucht neemt tot die ene genade, gift Christus, vind je in hem de volkomen vrijspraak. De volkomen rechtvaardiging. Vers 17. Hij zegt, want indien door de misdaad van één de dood geheerst heeft door die ene, veel meer, zie je, heb je het weer. Veel meer, dus meer overvloedig, zullen degenen die de overvloed der genade en de gave der rechtvaardigheid ontvangen, in het leven heersen door die ene, namelijk Jezus Christus. Veel meer, meer overvloedig. En moet je eens kijken hoe mooi dat daar staat, moet je eens kijken. Die de overvloed der genade en de gaven der rechtvaardigheid, dat betekent hier de gaven van de vrijspraak, ontvangen. Ontvangen. Je krijgt het om niet. Ontvangen. Dus degene die nou de overvloed van de genade en de gaven van de rechtvaardigheid, dat is de gaven van de vrijspraak, zeg ik. Hè? Ontvangen. Je krijgt het om niet. Moet je even je vinger bijleggen. Hoef je niks voor te presteren. Hoef je niks voor te doen. Ja. Ja, mag ik bij mezelf blijven? Eigenlijk moet dat niet, hè. Als je dominee bent en je gaat preken, moet je niet bij jezelf blijven. Maar laat ik het een keer doen. Ja, ik kan God niks aanbieden. Ik moet me wegschamen. Ik heb alleen zonde. Ik heb alleen afmakingen. We leven vandaag de dag in een tijd. Oh ja, ze steken de hand uit de mouwen. Wij doen de heiligheid. Ja, wij leven heilig voor God. Wij leven zo. En ik hoor dat al om me heen. En dan denk ik wel eens. Tjoe, wat zijn jullie toch knappe mensen. Ik breng het zover niet hoor. Valt tegen, hè.
Maar ik breng hem zover niet, hoor.
Daar kan ik mijn hand uit de mouwen wel steken, maar wat presteer ik nou in de heiligmaking? Niks. Als het over mij gaat, mijn zonde, mijn afmaking. Dan moet ik s'avonds mijn knieën buigen, moet ik zeggen, Heer, ik heb het weer verzondigd. Hoe komt het bij mij ooit in orde? En weet je wat hier nou staat vanavond? Veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en de gave van de vrijspraak ontvangen. Je krijgt het om niet. Ik word zalig door het geschenk omdat je het ontvangt. Dreed het nou tot je door of niet? Dreed het tot je door? Zie dat niks hoeft te presteren. Ik zou zeggen, kom nou met je zonde. Kom maar zoals je bent. Als een Adamskind totaal verloren. Wij ontvangen het. Ja, dan moet ik oppassen dat ik de preek niet te moeilijk maak, want ik vind het stuk al moeilijk genoeg. Maar ik wil er wel even op ingaan. Weet je, onze reformatoren en de allerbeste oudvaders, die maakten onderscheid tussen schenking en lachtig maken. Heb u de genade ontvangen? Ja, het wordt je geschonken in de belofte. Houd dat nou alsjeblieft vast, hoor. Het wordt iedereen geschonken in de belofte. Of versta jij die taal niet? Jij? In de belofte wordt het iedereen geschonken, wordt het iedereen voor de voeten neergelegd. Daarom is het ongeloof zo verschrikkelijk, die gaan er even bij. Maar het geloof mag door het leven. En dat noemen we de deelachtigmaking. En dan mag je door het geloof, door het leven. Niemand in de gemeente kan zeggen, dominee, van mij is het niet. Want in de prediking, in de belofte wordt het geschonken. Maar het geloof maakt het deelachtig. En door het geloof mag ik het leven. En dan sta je vol verwondering. Ik, zo'n Adamskind. Die alleen de dood en de vloek verdiend heeft. Met al mijn misdaden. Door die genade en de gaven der genade in Christus vrijspraak ontvangen. En dan mag je in het leven heersen door die ene. En dan mag je door die ene heersen over de zonde en leven uit Gods rechtvaardigende genade. Nou, dat gaat nou Paulus samenvatten in die versen 18 en 19. Hij zegt dat nog een keer samenvattend. Zo dan, zie je wel, zo dan. Geleid door één misdaad van Adam. De schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis. Aangrijpende dingen. Ja. Je leest dat zo even, maar blijf er eens stil bij staan. Door die ene zonde van Adam liggen we allemaal onder de veroordeling. De verdoemenis, de eeuwige veroordeling. Maar verder, al ze ook door één rechtvaardigheid van Christus. Komt de genade over alle mensen tot rechtvaardig maken des levens. Nou moet je deze tekst niet lezen alsof het hier over de algemene verzoening gaat. Daar heeft Paulus het helemaal niet over. Zo moet je die woorden allen en velen niet lezen. Dan overvraag je de tekst. Hij wil alleen tegen elkaar zetten wat je in Adam vindt de dood. En wat gelovigen nou vinden in Christus als vrijspraak. Daar gaat het hier over. Je moet niet te veel letten op velen en allen, daar moet je even niet op letten. Hij heeft helemaal niet over voor wie de verzoening nou is. Hij plaatst alleen Adam en Christus tegen elkaar. En het geloof leeft eruit. Ik zeg wel eens, om het nou eenvoudig mezelf voor te stellen. Het geloof zegt twee keer amen. Begrijp je me of niet? Het geloof zegt amen als ik hoor dat ik een Adamskind ben. En dan moet je de wapens in leveren. Hou je de dood over, vriend? Maar het geloof mag amen zeggen op die genade heeft de God in Christus. En daar vind ik de volle vrijspraak. De volle mag heersen in het leven met Christus. Zo dan. En dan zegt hij in vers 19. Geleid door de ongehoorzaamheid van die ene mens. Velen tot zondaars gesteld zijn geworden. Nou ja, dat is nou duidelijk, hè. De ongehoorzaamheid van Adam. Adam die niet naar God geluisterd heeft, maar naar de Satan. Die zulke schrikkelijke gevolgen.
alle mensen tot zondaren gesteld. Zo zal ook door de gehoorzaamheid van één. Ja. Wees wat ik nou zelf zo mooi vind aan het stuk. In de afgelopen dagen ben ik nogal uitgebreid mee bezig. Wees wat ik nou mooi vind. Er wordt één ding van mij verteld. Dat is hoogst aangrijpend hoor. Dat ik een Adamskind ben. Ongehoorzaam. De dood. Dat is van mij. En wat moet ik nou verder doen om zalig te worden, vriend? Daartegenover. De gehoorzaamheid van die ene. Daar gaat Christus uitblinken. Op mijn rekening staat de ongehoorzaamheid. En op de rekening van Christus de gehoorzaamheid. Hij heeft alles gedaan wat de Vader van hem vroeg. Hij heeft voor mij de wet volbracht. Hij heeft voor mij de vloek der wet gedragen. Hij is voor mij tot zonde geworden. Hij is voor mij de dood ingegaan. Hij was gehoorzaam aan de Vader. Hij heeft alles gedaan wat de Vader van hem vroeg. Moet er dan nog iets van ons bij? Of heeft Christus aan het kruis gezegd, het is volbracht? Ja toch? Volkomen is hij gehoorzaam geweest. Zo volkomen. En door die gehoorzaamheid van die ene mens, Jezus Christus, worden velen tot rechtvaardigen gesteld. Dat betekent, als je nou gelovig leert de toevlucht nemen tot die Christus, om uit die borg te leven, word ik gerekend als, gesteld als door de Vader, een rechtvaardige in Christus. Ja. Het enige wat er van u aan mij gevraagd wordt, is gelovig tot Christus de toevlucht nemen. Als je dat voorwaarde wil noemen, ik wil het best een voorwaarde noemen. Ja. In de Statenvertaling kom je dat ook tegen. Dat is de enige voorwaarde. De gelovige toevlucht tot Christus te nemen. Als een zonde, als een Adamskind. Die zijn lapens heeft ingeleverd en zegt, ik lig midden in de dood. Het is genade. En nou moet je luisteren. Die ene voorwaarde. Gelovig tot Christus de toevlucht nemen. Die ene voorwaarde wil God nog geven ook, want geloof is een gave Gods. Ja. Nou, dat is de tweede gedachte. Adam tegenover Christus. Nog één keer, velen struikelen over deze woorden. Zeggen, ja, voor wie is nou die verzoening? Velen allen, daar gaat het hier even niet over. Dan moet je andere teksten vernemen. Paulus plaatst Adam en Christus tegenover elkaar. Daar gaat het om. Als we dat nou in ons leven leren, heb je genoeg geleerd. Ik een Adamskind. Reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Verder kan ik niet terug. En er komen al die andere zonden nog bij. Een Adamskind. De dood, de vloek. Maar veel meer. Veel rijker, veel heerlijker, veel breder. Die overdekking door de genade Gods in Christus. Dan mag je levend uit Christus, uit zijn gehoorzaamheid, de vrijspraak ontvangen. En het eeuwige leven. Weet wat nou zalig worden is? En dan gaan we het allemaal begrijpen. Afgesneden uit Adam, overgebracht in Christus. Dat is het geloofsleven. Moet je niet op één punt fixeren. Ik geloof het allemaal niet in hoor. Velen fixeren dat op één punt, geloof ik niks van. Het is gewoon je hele leven, moet je elke keer weer leren. Luther zegt ergens, ik begin elke dag opnieuw. Zo is het ook. Weer uit adem en een leven uit Christus. Weer uit adem verlost en leven uit die borg. In adem de dood, maar die is ontzaglijke rijkdom. Zeg je het nou vanavond, alles aan hem, gans beheerlijk. Zulk hem is mijn liefde, ja zulk hem. Ik heb eens iemand horen zeggen, nou word ik zalig met mijn armen over elkaar. In een leunstoel.
Levend uit die gehoorzaamheid van Christus. Gemeente, ik zou er nog uren over willen preken. Maar ik wil je niet te lang vasthouden. Christus gehoorzaam. Hij heeft alles gedaan wat ik had moeten doen. Wat ik verzuimd heb. En nu nog het derde. Nu nog even de wet. Dus nou heeft Paulus ons meegenomen helemaal naar het begin. Allemaal Adamskinderen. In Christus is het leven. Wat moet je nou nog met de wet doen? Ja, er is natuurlijk over de wet een heleboel te zeggen. Heleboel. Maar ik ga het één ding noemen. We begrijpen dat één ding, hè. Waarom is nou... Hij zegt, dan beginnen we bij Adam. Zonde, dood, dan gaan we even een stuk de geschiedenis door. Dan komen we bij Gethsemane. Dan heeft de Heer de wet afgekondigd. Waarom heeft God nou de wet afgekondigd? We begrijpen vanavond, hij noemt maar één ding, hoor. En ik zou drie dingen over de wet kunnen zeggen, dat doen we niet. Waarom is die wet erbij gekomen? Er staat, maar de wet is bovendien ingekomen. Hij is er bovendien bijgekomen. Waarom? Weet u dat? Augustinus die zegt, de wet is erbij gekomen, want de wet prikkelt ons en gaan we nog meer zonde doen. Dat is een gedachte van Augustinus, zo legt hij die tekst uit. U kunt dat begrijpen, als je aan een kind wat verbiedt, gaat het kind het juist doen. Een gebod, een verbod, lokt juist de zonde uit. Ja, duidelijk, hè? Ja. Nou, zegt Augustinus, waarom is de wet erbij gekomen? Die lokt de zonde uit. Dat is een mooie gedachte. Calvijn is wat nuchterder. Calvijn zegt, dat is wel mooi gezegd van Augustinus, maar zegt hij, laat me nou heel nuchter blijven. Waarom is de wet erbij gekomen? Om twee dingen. Die wet laat ons zien wat precies de zonde is. En hoeveel zonden ik precies heb gedaan. Daarom is later die wet erbij gekomen. Als ware, daar heb je een rekening. Dan wordt de zonde in rekening. Mens, weet hoe zondig je bent? Nou, daarom geef ik de wet. Dan zie je hoe zondig je bent. Kijk eens naar die wet die geboden. Tegen alle geboden gezondigd. Geen ervan gehouden. Die wet maakt de zonde inzichtelijk. Laat zien wat de zonde is. Hoeveel zonden ik heb. Daarom is de wet erbij gekomen. Om als het ware in rekening te brengen wat precies mijn zonden zijn en hoeveel mijn zonden zijn. Daarom. Nou, bij die gedachte van Calvijn kan ik wel volkomen vinden. Het was dus eigenlijk niet nodig dat die wet erbij kwam. Maar God heeft die wet gegeven. Mensenkind, die wet geef ik je om nou te zien. Blik nou in die wet en dan zie je wat de zonde is en hoeveel zonde je hebt gedaan. Daarom is de wet erbij gekomen. De wet is bovendien opdat men de misdaad te meerder worden. Dat wil zeggen omdat je echt ziet hoeveel zonde je hebt en hoe erg de zonde is. Begrijp je? Niet zo leuk, geen wel. Vindt u dat een leuke preek? Nee, hè? Nee. U moet mij niet kwalijk nemen, hoor. Maar je hebt sommige dominees die kunnen heel wettig spreken, hè? En je hebt mensen die een wettig spreken heerlijk vinden. Dit gebod en zulk gebod en dat regelt en zulk. Dan denk ik wel eens, ja. Hoe zit je dan in de kerk te luisteren? Ik begrijp dat niet, hoor. Want als ik al die gebodjes hoor, zijn dat als monkelshamers op mijn ziel, want ik kan ze niet houden. Vriend, waarom moet je nou al die geboden doen? Weet je waarom die wet er is met die geboden? Weet je waarom, zegt Paulus? Die laten je de zonde zien. Die wet laat me zien, kijk, daar gezondig, daar gezondig, daar gestruikeld, zo verschrikkelijk. Dat is de wet. Er is natuurlijk meer van de wet te zeggen. Maar dat voegt hierin. Dus elk mens weet dat hij een zonder is. We zijn allemaal zonderskinderen. En dan moet je nog eens in de spiegel van de wet kijken. En dan worden je zonden nog meer. Want ik heb tegen het eerste gebod gezonderd. Het tweede, het derde, het vierde, het vijfde, het zesde, het zevende, het achtste, het negende. Of niet? Of niet? Net als die kleine kattengezant, een klein jongetje. Ja, dominee, ik heb nooit het zevende gebod overtreden. Ik zeg, joh, dat neem ik gelijk van je aan. Maar wie tegen één gebod gezondigd heeft tegen alle geboden. Daarom de wet. Het is meer van de wet te zeggen, maar dat ook. Als dan zondags morgens de wet wordt gelezen, moet je zo eens in de spiegel van de wet kijken. Dat maakt me zonde meer. Nog meer, nog meer, nog meer zonde. Oh, ik heb al de geboden nog. Is er hier iemand in de kerk die zegt, ik niet? Alle geboden overtreden. Maar luister. Luister. De wet is bovendien erbij gekomen, opdat de misdaad te meerder wordt. En nou verder. En waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest. Nou, vriend, dat is nou Gods woord. Want een evangelie vind je niet. Ja. Als ik in de spiegel van de wet kijk, dan schaam ik me naar. Gezondigd, gevallen, weer gezondigd. Maar mag je nou naar Christus kijken? De genade. Veel meer overvloedig. Die genade is als een zee die heel mijn schuld wegneemt. Opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood. Ja. De zonde is als een heerser. En die neemt mij bij de hand en die brengt me in de dood. Ja toch? De zonde is als een macht in ons leven gekomen. En die pak je bij de hand. Als een heerser. En die brengt mij in de eeuwige dood. Alzo ook de genade. Zou heersen door rechtvaardigheid. Tot het eeuwige leven. En waar genade in je leven komt. Neemt genade me bij de hand. En die gaat heersen. En de genade brengt mij door rechtvaardigen, dat betekent door de vrijspraak in Christus, tot het eeuwige leven. Lezen we die tekst goed of niet? Lees je die tekst goed? Ja. Ja, ik begrijp best wel wat u bedoelt hoor. Maar menigeen zegt dan, ja maar dominee, er moet dit met mij gebeuren. Er moet dat met mij gebeuren. Zus moet er nog gebeuren, dat moet er. En dan gaan we een heleboel dingen opnoemen. Ik begrijp wat bedoeld. Maar beste broeder of zuster, mag ik eens vragen. Het is toch gebeurd? Het is toch op Golgotha gebeurd? Christus heeft toch alles verwacht op Golgotha, of niet? Moet er wat aan toegevoegd worden? Weet je wat nou zalig worden is? Oei. In Adam is de dood in mijn leven gekomen. In Adam is de zonde in mijn leven gekomen. Nou, daar zit ik. Tja. Hier zitten ook vaders en moeders in de kerk. Nou, dan wordt er een kindje geboren. Dan sta je bij die wieg. Daar ligt een kindje verloren in Adam. Zo is het toch of niet? En ook het wonder. Genade in je leven. En waar genade in mijn leven. Hoor je, genade. Dat sluit mijn verdiensten uit. Sluit mijn prestaties uit. Genade. Naar het woord van Augustinus. Gods gunst. Zijn vrije gunst. En waar genade in je leven komt. Dan neemt die de heerschappij over. En dan deel ik in de vrijspraak. En die leidt me tot het eeuwige leven. Kan dat zomaar? Kan dat zomaar? Ja. Door Jezus Christus. Onze Heer. Christus heeft de schuld van Adam op zich genomen. Christus heeft de verlorenheid op zich genomen. De dood. De eeuwige vloek. En dat is in hem weggenomen. En door die borg. Genade. Vrije genade. Is die Christus je nou dierbaar? Is hij nou gepast? Ik ga eindigen. Het is hoog tijd. Zie je dat om twee dingen gaat, kinderen. Vaders, moeders. Erkennen dat ik een Adamskind heb. Verloren in Adam. Schrijf ik op alles van mij de dood. En die genade in Christus. Genade. Want Christus heeft alles betaald. Hoeft van u niks bij, van mij niks bij, niets. Genade. Ja. Ik heb je wel eens verteld, dan ga ik stoppen, het is hoog tijd. Hè. Ik heb je al veel te lang bezig gehouden. Ja. Ja, het is in Rotterdam gebeurd in de vorige eeuw. Heel lang, heel ver terug in de vorige eeuw. Ja. En dat was een vrouw die de Heere vreesde. En die dominee dacht, nou als die vrouw gaat sterven, dan gaat ze met zijn Elia's wagen zo naar de hemel. Maar ja, hij nam een beroep aan en ging naar een andere gemeente toe. Hij zei, maar als die vrouw sterfelijk erbij zijn. Nou, die vrouw lag op sterven, de dominee kreeg het bericht aan iedereen. Hij moest zijn catechisatie geven, hij zegt het af, oudeling, ik ga erin. En ik kwam bij, zegt tegen die dochter, moeder gaat er zeker met Elia's wagen naar de hemel. Ach, zegt ze, moeder slaapt. Er is niks met te beginnen. Nou, de eerste domper die kreeg. En hij bij dat sterrenbed zitten. En ja, dat werd ze wakker. En zegt, hoe is het? En weet je wat ze zei, gemeente? Als ik boven kom, is het enkel genade. En daar stieren ze. Nou, die dominee raakte helemaal in de knoop. Hè? Dat had hij nooit gedacht. Hij naar buiten en ergens in het open veld onder een boom. Heer, hoe kan dat nou? Wel, zegt de Heer, lieve vriend, versta je dat niet? Dat is nou de Elia's wagen. Genade. Alleen genade. Mag ik vragen, springt je ziel nou niet van vreugde op? Heren, mag ik dan met mijn Adams bestaan komen? En rusten. Alleen genade. Amen. Wij zingen Psalm 21, 54. Gaan we zingen van het leven wat er in Christus te vinden is. Psalm 21, 4 en 5.
Dank u wel, heren, dat we samen naar dit indringende woord mochten luisteren. Aan de ene kant snijdt het alles van ons af. Dat is pijnlijk voor mensen. Vooral voor onze hoogmoed. Aan de andere kant die overvloedige genade in Christus. Veel meer. Om te leven uit die rijke genade in die borg. Heren, wij bidden van u, heilig het in ons alle hart. Ik en Adams kind, in Christus het leven. Vervul onze harten met dat geloof, dat ik leven uit die genade in die borg. Dank u wel. Heren, we gaan naar huis. We veilen ons op de weg. Brengen jullie weer terug in zijn woning. Ook allen die thuis komen dan alleen zijn, sterk ze erin. Mogen we de volgende keer weer samenkomen om de lezing van deze Romeinenbrief voor te zetten. Wij leven er wel zo'n over 14 dagen. Heren, wees ons dan bij. Breng ons zonder weer samen rondom uw woord. Zie ons aan in Christus Jezus, uw Zoon. Niet ons, maar uw naam ontvangen de lof. En de eer en de dankzegging. Doe ons alle leven uit genade. Amen. Wij willen nog zingen uit Psalm 40, het vijfde vers. Uw heilleer wordt door mij alom verbreid. Het vijfde van Psalm 40. We gaan naar huis, ontvang met een biddend hart de zegen des Heeren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders, troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.